Allereerst de mededeling, gemeente. Het is de tweede huwelijksafkondiging van Cornelis Willem Valerius en Wilhelmina Cornelia den Deurwaarder. De huwelijkssluiting zal, zo de Heere wil, plaatsvinden op woensdag 7 juni, aanstaande woensdag. En de kerkdienst die in ons kerkgebouw gehouden zal worden, zal beginnen, zo de Heere wil, om 3:30. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit het Gebed des Heren, daarvan het eerste en het vierde vers. O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon, wij roepen u in uw Zoon, die voor ons heeft genoeg gedaan, als onze Vader nederig aan en het... Luisteren nu naar het lezen van de Wet des Heren, waarna we zingen uit het eerste vers van Psalm 6. O Heere, Gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toorne gloed. Ai, matig uw kastijden, sla mij met medelijden, gelijk een vader doet. En daarna volgt de schriftlezing. U kunt die deze morgen vinden in de brief aan de Hebreeën. Daarvan het 12e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. We noemen nu al schriftlezing Hebreeën 12, vers 1 tot en met 13, na de Wet des Heren en na het zingen van Psalm 6, vers 1. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Hebreeën 12. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was het kruis heeft verdragen en de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Want aanmerk deze die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. En gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren en bezwijkt niet als gij van hem bestraft wordt. Want die de Heere lief heeft, kastijdt hij, en hij geeselt een iegelijk zoon die hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want wat zoon is er die de vader niet kastijdt? Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. Voorts, wij hebben de vaders onze vleeses wel tot kastijders gehad, en wij ontzagen hen. Zullen wij dan niet veel meer de vader der geesten onderworpen zijn en leven? Want geen hebben ons wel voor een korte tijd nadat het hun goed dacht gekastijd. Maar deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij zijn heiligheid zouden deelachtig worden. En alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid, degene die door dezelfde geoefend zijn. Daarom richt weder op de trage handen en de slappe knieën, en maak rechte paden voor uw voeten, opdat het geen kreupel is niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen worden. Tot zover de schriftlezing. Het woord van God wat we deze morgen in uw midden willen overdenken, kunt u vinden in dit gedeelte wat u gelezen is. Hebreeën 12, daarvan de versen 9 en 10... We lezen daar het woord van God en onze tekst, Hebreeën 12, vers 9 en 10. Voorts, wij hebben de vaders, onze vleeses wel tot kastijders gehad en ontzagen hen. Zullen wij dan niet veel meer de vader der geesten onderworpen zijn en leven? Want genen hebben ons wel voor een korte tijd nadat het hun goed dacht gekastijd. Maar deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij zijner heiligheid zouden deelachtig worden. We willen ook onze catechismus lezen. We zijn in een korte serie preken bezig met de behandeling van zondag 46, waar het gaat over de aanspraak van het gebed Onze Vader. En in deze derde preek over zondag 46 zullen we stilstaan bij de vaderlijke kastijding. En we lezen opnieuw zondag 46 de vragen en antwoorden 120 en 121. Zondag 46, vraag 120. Waarom heeft ons Christus geboden God al zo aan te spreken, onze Vader, opdat Hij van stonden aan in het begin van ons gebed in ons kinderlijke vrees en toevoorzicht tot God verwekken, welke beide de grond van ons gebed zijn, namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is en dat Hij ons veel minder afslaan zal hetgeen wij Hem met een recht geloof bidden dan onze vaders onze aardse dingen ontzeggen. Vraag 121, waarom wordt hierbij gevoegd die in de hemelen zijt? Antwoord zegt, opdat wij van de hemelse majesteit van God niet aards gedenken en van zijn almachtigheid alle nooddruft des lichaams en der ziel verwachten. Tot zover onze catechismus. Willen we ons verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen over deze dienst. Eeuwige en onveranderlijke Heere, Gij die in de hemelen woont, die hoog verheven bent boven deze aarde, de Koning der Koningen, de Heerser van het heelal, wij buigen ons neer voor uw heilig aangezicht en laten wij allen mogen buigen voor u in diep ontzag. Want als van u geschreven is dat zelfs de hemelen u niet kunnen bevatten. Ja, dat de engelen wanneer zij uw lof zingen, hun aangezicht bedekken vanwege de uitstraling van uw majesteit. Hoeveel te meer is er bij ons schepselen, zondige mensen reden dat wij ons voor u verootmoedigen en in het stof buigen voor de heilige majesteit en voor uw luister. Heren, er is alle reden voor dat wij ons in het stof verootmoedigen. Want wij staan en zitten hier vanmorgen in dit kerkgebouw als mensen die diep schuldig zijn. Die het minste teken van uw goedheid niet hebben verdiend. Die het belijden moeten dat we niet alleen deze dag en deze week die achter ons ligt, maar heel ons leven tegen u hebben gezondigd en bij u in de schuld staan. Die schuld is zo onmetelijk dat wij ze niet kunnen peilen. En als wij op onze zonde zien, dan moeten we het belijden met de dichter, zo gij in het recht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden. Wie zou kunnen bestaan? Heere, bind dat vanmorgen op ons hart, opdat wij niet lichtvoetig of lichtvaardig over de zonde heen zouden leven. Maar opdat we oprecht voor het eerst of ook opnieuw onze zonde gaan zien, gaan erkennen en gaan belijden. We bidden u, wil u geven dat we vanmorgen zo in de kerk mogen zitten, in het besef van onze tekorten en onze schulden, in het besef van wie wij zijn. Voor u, de heilige, de onveranderlijke God. Ja, dat er bij ons ook het besef mag zijn dat zonder genade we de armste en de ellendigste zijn in deze wereld. En daarom smeken we u, Heere, wil u die genade aan ons schenken waarvan uw woord spreekt. De genade die alleen bij u te vinden is en die u omniet om het werk van de Heere Jezus aan schuldige zondaren wilt schenken. Heere, schenk ons genade. En wil u in genade op ons allen neerzien. Wil u in genade door uw woord tot ons hart spreken. Ons vanuit uw woord vermanen, bestraffen, vertroosten, onderrichten. U weet, Heere, wat we nodig hebben. Maar laat ons niet over aan onszelf. Laat ons niet alleen met onszelf. Maar bezoek ons met uw heil. We bidden u, wil u zijn met allen die u niet kennen. Wil u hen door uw woord en door uw heilige geest te sterk worden. En vandaag door uw genade nog zondaren tot bekering brengen. Denk aan hen, Heere, die hoge gedachten van zichzelf hebben. Die zichzelf zo heel gemakkelijk bij uw volk scharen. Maar die u niet oprecht kennen. Die niet weten wat het betekent om verbroken van hart te zijn. Om genade nodig te hebben voor een hemelhoge schuld. Die niet weten wat het is, waarachtig te geloven. Door een geloof wat gegeven is. Heere, wil u de huichelarij ontmaskeren. En wil u laten zien dat ze alles missen. En wil u zo ze brengen op de knieën. Opdat ze gaan vragen. Om dat wat alleen van u geschonken wordt en bij u te vinden is. Denk aan hen die u kennen mogen, uw kinderen. Wil u hen vanmorgen vanuit uw woord onderwijzen en geven dat ze de zaligheid meer en meer buiten zichzelf gaan zoeken in de Heere Jezus Christus. Dat ze daar ook die zaligheid mogen vinden. En dat wanneer soms het leven moeilijk is en door beproevingen en strijd heen gaat, dat ze vanmorgen iets mogen zien dat u als vader uw kinderen kastijdt. Niet uit toorn of niet omdat er bij u een verlangen zou zijn om te plagen, om het mensen moeilijk te maken, maar uit heilige opvoedkunde tot hun nut, om hen te leren strijden tegen de zonde. En opdat de heiligheid en de vreze Gods meer en meer in hun leven gestalte zou krijgen. Heere, oefen uw kinderen, opdat ze meer en meer uw beeld gelijk mogen worden. En tegen de zonde leren strijden, die leren haten en leren vlieden in uw kracht. Wil u in de duisternis en in de vragen die uw kinderen kunnen hebben, overkomen. En hulp en leiding van uw geest schenken. Zo leggen we al onze geestelijke noden voor u neer, Heere. Ze zijn meer dan we in deze ogenblikken voor u konden neerleggen. Maar u die de harten kent en u die weet wat wij het meest nodig hebben, we bidden van u. Wil u ons bezoeken en wil u geven wat u weet dat wij nodig hebben. Wil zij met de gehele gemeente, met ons allen zoals we hier bij elkaar zijn. En ook met al degenen die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. Wil u ons een zegen schenken. Wil u bijzonder zijn met hen die bijzondere moeite hebben. En die zijn er onder ons ook. U weet van hen die in rouw zijn. Voor wie het verdriet soms zo pijnlijk gevoeld kan worden. Soms zelfs na jaren. Wil u de troost schenken. Ook als er tijden van verdriet en moeite zijn. Die voor alle mensen zijn verborgen. Heere, wees u nabij, de weduwe, de wezen, hen die alleen zijn overgebleven. Denk, o Heere, aan hen in alle verdriet. Wees u met hen die ziek zijn, u kent ze alle. U weet van hen die door ouderdom en zwakte niet meer naar de kerk kunnen komen. U weet ook van hen die door ziekte getroffen zijn, hen die gehandicapt zijn. Wees u in alle moeite en zorgen nabij. We dragen bijzonder onze bejaarde broeder vroeg in de wei aan u op, die deze week opnieuw in het ziekenhuis in Leiden moest worden opgenomen. Heere, u weet van zijn zwakte. U weet ook van alle omstandigheden af. Wil u hem niet begeven en wil u hem niet verlaten? Wil u geven dat hij naar het lichaam nog krachten ontvangen mag en de middelen nog gezegend mogen worden? Maar bovenal, Heere, wil u bijzonder betonen dat u van hem af weet en nabij wilt zijn. Sterk hem en zijn vrouw, ook onder deze omstandigheden. Wil u ook zijn met zuster de Bakker, die deze week enkele dagen in het ziekenhuis moest doorbrengen. Zeg uw naam dank dat ze weer naar huis mocht terugkeren. En dat u weer krachten wilde geven. Wil u haar ook verder nabij zijn. Haar met haar man gedenken. In uw gunst en genade. In uw ontferming. Die zo onverdiend is. Maar die u schenken kunt en wilt. We dragen broeder Kota aan u op, die deze week een operatie onderging. We zeggen uw naam dank dat hij doorgeholpen werd. En ook al blijven er nog zorgen over, willen we uw naam erkennen dat hij gisteren weer thuis mocht komen. Wil u het genezingsproces voorspoedig doen zijn. Wil u krachten vernieuwen. En geef ook, Heere, dat alles zo mag zijn dat wij ons verwonderen mogen. Wil bovenal ook deze omstandigheden zegenen, voor hem persoonlijk. Ook zuster van de Steenhoven dragen we aan u op, die al lange tijd aan huis gebonden is door ziekte en die de afgelopen week opnieuw tegenslag en terugslag in haar ziekte moest incasseren. Heer, u weet hoe moeilijk het is. Wil u haar gedenken? Wil u geven dat ze toch herstellen mag en dat de krachten vernieuwd mogen worden? Wil u bovenal genade geven om ook onder dit kruis aan u onderworpen te zijn en alle dingen van u te verwachten? Schenk dat ook aan haar man en wil u hen samen in uw ontfermingen gedenken en de kracht geven die nodig is, ook in deze moeilijke weg. Zo leggen we alles voor u neer. De moeite en de zorgen van hen wier namen we noemden. Maar ook de vele ongenoemde zorgen en moeite, ze zijn u bekend. Heere, denk aan ons allen. En wil u geven dat wij met al onze moeite en zorgen tot u mogen komen. Want gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat wij het in uw hand zouden geven. Leer ons dat door uw genade. En wil u bijzonder ook deze morgen, wanneer uw woord geopend wordt en we uw woord willen overdenken in het licht van onze oude belijdenis, wil u uw woord zegenen aan ons hart, laat het duidelijk mogen zijn. Geef dat we mogen luisteren. Niet alleen met onze oren, met ons verstand de boodschap mogen begrijpen, maar wil u bovenal genade geven, opdat uw woord door mag dringen tot in het diepst van ons hart, en we u in uw woord mogen ontmoeten. En als de boodschap dan beschamend voor ons is, of onthullend, ontdekkend, Heere, geef dat ons hart vernederd mag worden. Dat we alles maar kwijt mogen raken wat we kwijt moeten raken. Dat er zo plaats mag komen in ons leven wat zo vol is met allerlei dingen, voor het werk van uw genade. En wil u geven, Heere, dat we vervuld mogen worden, zowel in het luisteren als in het spreken, met de dingen van u en van uw koninkrijk. Verdiend is dat niet, maar wil u het doen om de genade van de Heere Jezus Christus, om de liefde van u, o Vader, en om de gemeenschap van de Heilige Geest. We bidden het om u, drie enige Heere alleen, uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 94, de versen 6, 7 en 8. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 94 zingen we de versen 6, 7 en 8. Neem dwaas, de Heer weet uw gedachten. Het zevende, zo leert hij zich geduldig dragen. En het achtste, de Heer zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 103, het vijfde vers. Psalm 103, vers 5. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, noch eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Het vijfde van Psalm 103. Geliefde gemeente, kastijding is een toch al wat ouderwets woord. Als u het woord kent, dan roept dat woord herinneringen op aan het gezin van vroeger en het gezinsleven uit voorbijgegane tijden. Het roept misschien herinneringen op aan een ouderwetse school waar kinderen werden grootgebracht en kinderen werden opgevoed. En dat ging gepaard met slaag, met straf, straf die je aan den lijve ondervond. Als iets verkeerd gedaan werd, dan kon je slaag krijgen. Zo was dat. Zo was dat vroeger vaak. Dat is de betekenis in simpele woorden van dat oude woord kastijding. We weten dat daar tegenwoordig door heel veel mensen anders over gedacht wordt. Vele mensen denken dat lichamelijke straffen voor kinderen onnodig zijn en wreed zijn. We zeggen dat die tijd, die oude donkere tijd van veel slaag en weinig eten voorbij is. Wat dat betreft zijn betere tijden aangebroken. En het woord kastijden is eigenlijk uit ons woordenboek verdwenen. We kennen het niet meer. En het is te vrezen dat in heel veel gevallen ook met betrekking tot de opvoeding van kinderen de Bijbelse lijn van het kastijden van de kinderen uit het oog verloren is. En toch, ook al is het uit het woordenboek van veel mensen verdwenen, en al heeft het woord een wat ouderwetse klank, we lezen nadrukkelijk in het hoofdstuk wat u gelezen is vanmorgen dat de Heere zijn kinderen kastijdt. En als de Heere zijn kinderen kastijdt, dan is dat lang niet altijd een zachte kastijding. Het staat er in onze Bijbelvertaling met een heel scherp woord in vers 6. Dat de Heere een iegelijk zoon die hij lief heeft geeselt. Dat is dus niet iets zachts, een tik bij wijze van spreken. Het is de geeselroede, of liever de geeselzweep, die God soms hanteert in het leven van zijn kinderen volgens de woorden uit Hebreeën 12. Waarom is dat? Is dat niet onnodig? Is dat niet wreed? Nee, gemeente. Gods woord laat ons juist zien dat de Heere die geeselroede hanteert en die kastijding gebruikt uit vaderlijke liefde. Opdat zijn kinderen zouden leven, zoals de catechismus dat zegt, in kinderlijke vrees en in toevoorzicht of vertrouwen op hem. Ja, zegt u, maar dat begrijpen we nu niet. Dat God zulke middelen gebruikt. We willen er vanmorgen met de hulp van de Heere vanuit het woord en onze catechismus over nadenken. Het thema van de preek is Gods vaderlijke kastijdingen. Twee gedachten willen we samen overdenken. Allereerst wat die kastijdingen inhouden. En ten tweede waartoe die kastijdingen dienen. Gods vaderlijke kastijdingen, wat die kastijdingen inhouden en ten tweede waartoe die kastijdingen dienen. Zoals de meesten van u weten is dit de derde preek in een korte serie over de aanhef van het volmaakte gebed van het Onze Vader. We hebben de eerste maal nagedacht over de woorden onze Vader die in de hemelen zijt, meer als een inleiding. En toen zijn we de woorden van de catechismus vrij nauwkeurig en nadrukkelijk gevolgd. De vorige week dachten we na over één kant van het onze Vader. Dat betekent over de vaderlijke zorg. Hoe dat de Heere zorgt voor zijn kinderen, meer dan een aartsvader ooit voor zijn kinderen zorgen kan. Catechismus zegt het zo, dat de hemelse Vader veel meer aan zijn kinderen zal afslaan hetgeen dat wij hem met een waar geloof bidden, dan onze aardse vaders om de aardse dingen ontzeggen. Gods kinderen worden door de Vader die in de hemelen is verzorgd met alle goed. En op het gebed schenkt hij mild en overvloedig. Maar daarbij blijft wel die vraag liggen. Gaat het dan altijd goed in het leven van Gods kinderen? Is het dan altijd een blauwe lucht en zonneschijn? Is het dan altijd voorspoed? Ontvangen Gods kinderen dan altijd dat wat ze verlangen? U weet het, zo is het niet. Staat toch in de Bijbel dat in het leven van Gods kinderen ook dit werkelijkheid is, dat ze in de wereld verdrukkingen zullen hebben. En we lezen in het Oude Testament al dat vele de verdrukkingen of de tegenspoeden van de rechtvaardigen zijn. En we stipten het vorige week al even aan, zo in het voorbijgaan. Dat Gods kinderen ook in dit leven moeten lijden. En hier staat het in dit hoofdstuk. Het hoofdstuk wat gelezen is vanmorgen, Hebreeën 12. Dat bij het kindschap van God, bij het een zoon zijn, tot een zoon uit genade aangenomen, daarbij hoort dat de Vader kastijdt, dat de Vader tuchtigt. Het staat er zelfs met nadruk, als we die tuchtigingen, die vaderlijke kastijdingen, helemaal niet kennen. Dan betekent het dat we geen zonen zijn. Want de Vader tuchtigt een iegelijk zoon die hij heeft aangenomen. Zo inderdaad, lijden, verdrukking, tegenspoed, kastijdingen, het behoort bij het leven van Gods kinderen hier op aarde. En daarom moeten we ons haasten om met elkaar te gaan zien wat nu eigenlijk die kastijdingen betekenen. Wat bedoelen we daarmee wanneer we hier in het woord van God lezen dat God vaderlijk kastijdt? Wel, kastijdingen, dat zijn alle moeite, tegenspoed, alles wat pijn en verdriet doet in het leven. Dat kan uiterlijk zijn, in de zin van voor alle mensen zichtbaar. We weten dat sommige mensen heel veel verdriet en heel veel kruis moeten dragen. We weten dat sommige families meer dan andere getroffen worden door ziekte of door onheil of door ongelukken, door rouw. In die zin kunnen beproevingen uiterlijk zichtbaar zijn, aan den lijve ondervonden worden. Maar het kan ook innerlijk zijn, veel meer verborgen. En heel veel van Gods kinderen hebben veel innerlijke strijd. Waar Paulus van spreekt in Romeinen 7. De verscheurdheid van het leven van een kind van God. Aan de ene kant de drang die er door genade is om de wet van God te doen. En aan de andere kant de inwonende zonde. En dan roept Paulus het uit, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Ja, ook dat is strijd, beproeving, kastijding. Maar daarmee hebben we lang nog niet alles gezegd. Als we omschreven hebben dat kastijding is, alle verdriet, alle moeite, uiterlijk of innerlijk, dan moeten we daaraan toevoegen dat alle uiterlijk verdriet of alle innerlijke strijd nog geen kastijdingen zijn, in de zin zoals we dat lezen in Hebreeën 12. Ieder mens heeft te maken of krijgt te maken met de rampen en de moeite van het leven. Eenerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. Niemand is er die in de gebrokenheid van het leven hier op aarde aan moeite en zorgen ontkomt. Het mag voor een tijd heel voorspoedig gaan. Het mag voor een tijd lijken alsof iemand helemaal geen moeite en verdriet heeft, maar vroeger of later zal men toch in aanraking komen met wat het leven aan moeite, zorg en pijn kan bieden. Eenerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. Maar daarbij is er toch wel een heel groot verschil. Of het nu een goddeloze is of een rechtvaardige. Want als Gods kinderen getroffen worden door moeite en verdriet, of te maken hebben met innerlijke strijd, dan behandelt God die rechtvaardigen als zijn kinderen. Hij kastijdt ze uit vaderlijke liefde. Maar als de goddelozen getroffen worden door rampen en tegenspoeden, dan behandelt God ze als zijn vijanden. Hij straft ze in zijn toorn. In het leven van zijn kinderen kastijdt God als vader. Zo staat het in Hebreeën 12. Maar als God zijn vijanden bezoekt, dan is er in dat bezoeken van de vijanden geen vaderlijke liefde. Dan is het de toorn van een God die vertoornd is over de zonde. En daarom maakt het zo'n ontzaggelijk verschil of we getuchtigd worden door vaderlijke liefde, of bezocht worden door de tuchtigende, straffende hand van God. En dat is tegelijkertijd de vraag die vanmorgen als eerste tot ons komt. Als ons levensboek gevuld wordt met moeite en verdriet, vragen we ons dat af. Hoe komt dit tot me? Wat betekent dit in mijn leven? Zoeken we met dat alles, met de moeite en het verdriet, met de slagen in het leven om onder de Here te buigen? Zoeken we in dat alles onverdiende gunst, onverdiende liefde van boven? Of als we geen kinderen van God zijn, dan kunnen we onder de slagen soms verhard raken. Of opstandig worden. Waarom moet het mij overkomen? Waarom dit? En er is zeker in onze dagen heel wat voor te zeggen dat mensen in opstand komen. We zien het overal rondom ons heen. De verwording die in sommige lagen van onze maatschappij zichtbaar wordt. Hoe meer we van God afvallen en van zijn woord afvallen, hoe opstandiger de losgeslagen mens wordt. Hoe zelfzuchtiger hij wordt. Hoe meer hij opruist. Agressief. Waarom? Hoe meer hij worstelt en zich verzet tegen de tuchtigingen van de Almachtige. Het kan ook zijn dat we onder de slagen in doffe berusting neerzinken. Zoals een Mohammedaan in doffe berusting bij de slagen neerzit en zegt: het was de wil van Allah. Sommige mensen, zelfs binnen de kerk, die zeggen wel, het zal wel zo moeten wezen. Dat is in wezen niets anders als de Mohammedaanse doffe berusting. Het is Allah's wil. Maar vragen we ons af: Heere, wat is uw bedoeling? Wat wilt u hierin tot mij zeggen? Vragen we het ons af als de slagen en de moeite in het leven komen. Wat betekent dit in het licht van Gods woord voor mij? En als ik dan in het licht van de slagen van het leven moet zeggen van mezelf, ik ben een vreemdeling van God. Dan herinneren die slagen mij aan het feit dat God vertoornd is vanwege de zonde. Dan wijzen die slagen erop dat ik bekeerd moet worden. Dan is het een aansporing en een aanvuring die van alle kanten vanuit de moeite en de zorgen van het leven tot me komt. Bekeert u, bekeert u. Want de slagen zijn een teken van Gods ongenoegen. En dan kan het gebeuren dat moeite en verdriet zo geheiligd worden, dat u onder de slagen gaat bukken. Alles in gaat leveren. God de voet leert vallen. En als een verloren zondaar zalig wordt. Ja, maar zegt iemand, dat is inderdaad een belangrijke vraag, dat we ons af gaan vragen in het licht van de slagen van het leven en de moeite en de zorgen. Heren, wat wilt u met deze dingen zeggen? Het is inderdaad belangrijk dat we ons af gaan vragen, hoe sta ik tegenover de Heere en hoe staat God tegenover mij? Het is inderdaad belangrijk dat ik ga zien dat als ik God niet ken, als ik vreemdeling ben van zijn genade, dat God vertoornd is als rechter. Maar zien Gods kinderen nu altijd in de slagen van het leven Gods vaderhand? Hoe zeg u dat is? Misschien zit er wel iemand in de kerk die toch zeggen mag dat hij de Heere kent. Die niet durft te ontkennen dat God in zijn leven begonnen is. Maar voor wie het op het ogenblik aan alle kanten moeilijk is. Er zijn slagen in het leven gekomen, misschien of er is innerlijke strijd, waarin u Gods hand op u voelt drukken. Maar om te zien of het liefde is. Vaderhand. Ach, weet u, daar hadden Gods kinderen in de tijd van de Bijbel ook al mee te tobben. We lezen het in de psalmen herhaaldelijk, dat mensen die de Heere vreesden, onder de slagen mochten buigen. Maar toch ook vroegen om genade, om te mogen zien dat het nu uit de liefdehand voortkwam, dat God hen tuchtigde. Ze vroegen om verlichte ogen, om duidelijkheid, om geloof, om te mogen zien dat het uit de liefdehand van God voortkwam. En we herinneren ons misschien die oude psalmregel, waarin de psalmdichter zegt, toon mij toch dat uw kastijden in mijn lijden uit geen grimmigheid geschiet. Kijk, die psalmdichter, die zag zichzelf onder de slaande hand van God en hij wist er geen raad mee. Maar heren, laat me nu toch zien dat het uit liefde is en niet uit toorn dat u me kastijdt. Als hij op zichzelf zag, dan was hij er bang voor. Want hij had de toorn van God zich waard gemaakt. Maar laat u me zien dat het niet uit grimmigheid is, maar uit liefde is. Of de psalm die we zo even na de wet hebben gezongen, waarin deze dichter het uitzingt onder de slaande hand van God. Ai, matig uw kastijden, sla mij met medelijden, gelijk een vader doet. Dat is in het leven van Gods kerk toch iets wat niet vreemd is. Dat ze onder de slagen en in de strijd naar de troon van Gods genade vluchten in het gebed en vragen, Heere, laat u het me zien. Toon het, dat het liefde is. Want dan zien ze het, dat het liefde is. Ze bij het licht van woord en geest door het geloof mogen zien dat nu Gods hand over hen gaat. Slaande hand, kastijdende hand, maar dat het toch een liefdehand is. Een hand die doorboord was, Want de roede waarmee Gods kinderen getuchtigd worden, ligt in de doorboorde hand van de middelaar. Ligt in de vaderlijke liefde van God. Ja, zegt u, maar waarom is dat dan nodig? Waarom moet God vaderlijk tuchtigen? Waarom is de strijd in het leven van Gods kinderen nodig? Waarom beproevingen? Waarom al die dingen? Moet dat nu werkelijk op die manier? Ja, gemeente. Dat moet op die manier, omdat God het in zijn woord zegt. En we kunnen wel stukken uit het woord weg gaan vlakken. En dat gebeurt vandaag. Juist die stukken die ons niet aanstaan. Maar dan doen we tekort aan het woord van de levende God en aan de eer van de Heere der Heren. Het woord, zei Luther al, dat zult gelaten staan. Ook dit woord. Ja, maar waarom moet dit woord dan blijven staan? Waarom zijn die kastijdingen nodig in het leven van Gods kinderen? Heeft God er dan een behagen in om zijn kinderen te slaan en door beproevingen heen te doen gaan? Wel, ook daar geeft het woord van God antwoord op. En laten we zo vanuit het woord van God wat dingen noemen. God heeft verschillende bedoelingen als hij zijn kinderen tuchtigt. Het kan zijn dat God een van zijn kinderen bijzonder tuchtigt, bijzonder beproeft. Omdat ze in zonde leven en niet kunnen of willen komen tot de belijdenis van die zonde. Voorbeeld daarvan is David. David wiens levensboek onder ons heel bekend is. David was in zonde gevallen door overspel met Bathseba en de moord op Uria en alles wat daarmee samenhing. En David had die zonde prachtig toegedekt voor mensen. En hij wilde die zonde niet belijden voor de Heere. En hij spreekt erover in Psalm 32 dat hij zweeg. En toen hij zweeg was Gods hand dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Innerlijk, zelfs lichamelijk, leed hij eronder dat hij voor God niet in de schuld wilde komen. En omdat hij voor God niet in de schuld wilde komen, was de hand van Gods kastijding zwaar op hem. En die hand ging al zwaarder drukken. Want God wilde David op de plaats brengen dat hij met een verbroken hart zijn schuld voor God ging erkennen en belijden. De kastijding van God kan in ons leven komen. En u die een kind van God mag zijn, hebt u zelf te onderzoeken. Omdat er een zonde is die we aan de hand houden. En die we niet willen belijden. Dan kan de hand van God gaan drukken. Om ons te brengen op de plaats van de belijdenis. Op de plaats van de verbrokenheid. Maar het hoeft er niet altijd te zijn. Het is niet zo dat als u zwaar gekastijd wordt, dat er per se een ernstige zonde is die aan de hand gehouden wordt. Maar het is wel mogelijk. En we hebben ons wel te onderzoeken. Wat is een andere reden waarom God kastijdingen kan zenden? Wel, hij kan ook kastijdingen zenden om zijn kinderen voor de zonde te bewaren. En daar hebt u het voorbeeld van in het leven van de apostel Paulus. Paulus die zo hoog begenadigd was. Paulus die zoveel van de Heere ontvangen had. Paulus die zelfs op een gegeven ogenblik zeggen mag dat hij in dit leven in de derde hemel is opgetrokken en onuitsprekelijke dingen gezien heeft, die het een mens niet geoorloofd is om die uit te spreken. Wel, opdat Paulus zich niet verheffen zou, lezen we dan in 2 Korinthe 12, opdat Paulus zich niet verheffen zou, dat is opdat hij niet hoogmoedig zou worden, is hem gegeven een doorn in het vlees, een engel des Satans die hem met vuisten slaat. Kijk, die kastijding die God in Paulus leven gaf, die had de bedoeling om Paulus te bewaren voor hoogmoed, te bewaren voor de zonde. Want Paulus, als hij aan zichzelf zou zijn overgelaten, zou Paulus zo heel gemakkelijk trots en hoogmoedig geworden zijn op alles wat hij van de Here ontvangen had. En er is niets zo erg in het leven van een kind van God dan wanneer ze hoogmoedig en ongenaakbaar gaan worden met de genade die ze om niet ontvangen hebben. En daarom hangt God soms gewicht aan de klok om te bewaren voor de zonde, doorn in het vlees. De vaderlijke kastijding is om te bewaren voor de zonde. En ik herinner me nog goed een oud kind van God, die veel beproeving in zijn leven ervaren had. Die zegt: de Heere houdt me kort. Maar het is uit liefde. Want hij houdt me kort bij hem. Door het touw, door het snoer van de beproeving kort te houden, houdt hij me kort bij hem. Nog een andere reden waarom de Heere beproevingen kan zenden, is om in het leven van zijn kinderen genade te laten schitteren. En die genade kan hij laten schitteren tegenover al de vijanden. God laat soms onder de beproeving de genade schitteren in het leven van zijn kinderen, opdat zelfs de vijanden moeten erkennen: die genade is iets onwaardeerbaars, iets onuitsprekelijks. Voorbeeld Job. Job, van wie de Heere zegt dat hij rechtvaardig was. Job had dus geen bijzondere zonde aan de hand zoals David. Job was wel zondaar, maar Job wandelde door de genade van God rechtvaardig. En Job zocht de Heere in alle ogen. Toch komt de beproeving. Weet u waarom? Omdat de vijand, de aartsvijand, de aartsleugenaar beschuldigingen inbracht en zei: wel, Job vreest de Heere omdat het hem zo goed gaat. En u laat de Heere in het leven van Job zien aan de vijand, aan Satan, dat genade niet alleen leeft en schittert als het ons goed gaat, maar dat genade ook blinkt in de hitte van de beproevingen. En dan moet Satan als het ware grimmig erkennen: genade is niet alleen schitterend en krachtig in de tijd van de voorspoed, maar ook onder de diepste tegenspoed. Nog een ander voorbeeld, wat toch wezenlijk op hetzelfde neerkomt, is Daniel in de leeuwenkuil. De vijanden hadden hem erin geworpen. En ze dachten: dit is het einde, we zullen nooit meer iets van Daniel zien of van Daniel horen. Maar God bewaart hem in die beproeving. En wat is het eindresultaat van die beproeving, van het voor de leeuwen geworpen worden? Dat zelfs de koning Darius moet erkennen: er is geen God dan de God van Daniel. De beproeving werd gebruikt door de Heere om de genade te laten schitteren, zelfs voor het oog van de vijanden. Nog een andere reden waarom God kastijding en beproeving kan zenden, dat is om zijn eigen volk verder te verzekeren en meer vastheid te geven in het geloof. En hier hebt u vele voorbeelden in de Bijbel. Het bekendste is Abraham. Abraham die zijn eigen kind moest offeren. Nou denk het u zich eens in. Jaren op een kind gewacht, een kind van de belofte. Isaac geboren uit het wonder. En dan moet je die jongen, die lieve jongen, die moet je eigenhandig op Gods bevel gaan slachten. Dat moet wel geweest zijn. Abraham gaat op weg met een zwaar hart. En hij komt op die berg Moria. En dan wordt Isaac gebonden. Hij heft het mes op. En u weet het. Dan treedt een engel tussen beiden. En dan mag hij zich niet aan Isaac vergrijpen. Maar in die beproeving, wat zegt de Heere? Tegen zijn kind Abraham. Nu weet ik door deze oven van de beproeving heen. Nu weet ik dat gij me lief hebt. Nu laat de Heere zien dat die beproeving gebruikt werd. Om uit te laten komen wat nu in Abrahams hart leefde. En nu mag Abraham het uit Gods mond horen. Dat de Heere ervan overtuigd is. Dat de Heere ervan weet. Dat Abraham werkelijk God dient. En werkelijk God lief heeft. God gebruikt de beproevingen om zijn kerk te bevestigen. En door de beproeving heen te verzekeren. Dat wat er in hun hart leeft, het echte werk is. Waar geloof is. Echte liefde is. Zo beproeft God zijn kinderen. En dat is nodig. Want ook al zijn de motieven die de Heere heeft in het beproeven van zijn kinderen verschillend. Hij beproeft en hij kastijdt zijn kinderen. Alle met vaderlijke liefde. Omdat het tot hun nut is. Het was tot Davids nut dat hij zijn zonde leerde belijden. Het was tot Paulus nut dat hij bewaard werd voor de zonde. Het was tot nut van Job en van Daniel dat de genade in hun leven ging schitteren. Het was tot Abrahams nut dat hij verder verzekerd werd in het geloof. En zo gebruikt de Heere in het leven van zijn kinderen verschillende middelen. En heeft de Heere verschillende redenen om zijn volk te kastijden. Maar hij kastijdt ze altijd. In vaderlijke liefde. En de bedoeling van al die verschillende dingen is tenslotte dit. Zeggen de woorden van onze tekst. Het is tot hun nut, opdat zij onder de kastijdingen iets zouden leren. Wat zouden leren? Ach, laat het maar in de woorden van onze catechismus zeggen. Waarom leert de Heere Jezus Christus zijn kinderen te bidden, onze Vader? Opdat ze geoefend zouden worden in de kinderlijke vrezen. En in het kinderlijke vertrouwen. En u gebruikt de Heere ook die vaderlijke kastijding. Om zijn kinderen te oefenen in kinderlijke vrezen. En kinderlijk vertrouwen. Het is nuttig voor hun geestelijk welzijn. Het is nuttig, zegt onze tekst, vooral ook omdat ze door de beproevingen leren te wandelen in heiligheid. En daar is het God bij zijn volk om te doen. God wil zijn volk leren te wandelen in zijn wegen. Hij wil zijn volk heilig maken. Nee, niet in een verkeerde zin, in een roomse zin of iets dergelijks. Dat Gods kinderen zonder zonde zouden worden, letterlijk. Want zolang ze leven, is de zonde een macht die ook in hun leven aanwezig is. Maar de Heere wil zijn volk door de kastijdingen leren om te sterven aan de zonden, om te strijden tegen de zonde. Dat is de bedoeling ten diepste. Van al die verschillende kastijdingen. En bij al die verschillende redenen die de Heere heeft. Ten diepste zoekt hij het heil van zijn kerk. Zoekt hij de heiligmaking van zijn kerk. En daarom is het zo goed, kind van God, dat er kastijdingen zijn. Nee, ik weet heel goed, dat is niet altijd een zaak van vreugde. Dat staat hier ook in de Bijbel. Als er moeite en verdriet zijn, als Gods hand zwaar op is, de bestrijding, de bestraffing, de kastijding als die er is, dat is geen zaak van vreugde. Het geeft verdriet, geeft pijn, geeft vragen, soms onoplosbaar. Dat is toch goed. Het is een teken van vaderlijke ontferming en van vaderlijke liefde. De Heere heeft ons zo lief, dat Hij ons niet voor de zonde over heeft. Dat Hij ons liever kastijdt met vaderlijke liefde, dan dat Hij ons zou overgeven in de touwen en in de banden van de dood en van de zonde. Zo heeft eens iemand het gezegd. Dat is toch waar? De Heere heeft zijn volk zo lief, dat Hij ze liever kastijdt in liefde, dan ze overgeeft aan de ondergang en aan de zonde. En daarom is zo goed, als we ook met kastijdingen en met beproevingen die we zelf niet kunnen begrijpen, en waar we geen weg mee weten, dat we zoeken om onder die beproevingen te gaan buigen. Want dat wordt ons in heel het woord van God, en zeker ook in dit hoofdstuk, voorgehouden. Apostel raadt het de Hebreeën aan. Het is goed om onder de beproevingen te leren buigen. Nee, dat gaat niet vanzelf. Dat wordt wel eens gezegd in een goedkope manier. En u moet daar maar erg in hebben als u eens bij een zieke komt. Of bij iemand die heel veel moeite in zijn leven heeft. Nou, geef het maar over hoor. U kunt niets goeds kopers en platvloersers zeggen dan dat. Want als we werkelijk met de vragen van het leven in aanraking komen, als er werkelijk slagen zijn en we zien die in het rechte licht, dan kunnen we het niet overgeven. Om het over te geven en om te buigen onder de slagen, hebben we genade nodig. En daarom is het dat mensen die onder de slagen toppen, allereerst op God gewezen dienen te worden. Allereerst naar de Heere verwezen dienen te worden. Bid toch of God je genade geeft om te buigen. En als we weten, gemeente, dat iemand onder diepe slagen verwond is, dan mogen we toch voor zo iemand vragen of God hem of haar genade wil geven. Dat die slagen geheiligd worden. Genade om te bukken. Maar dat is de zaak waar het op aankomt. Waar de apostel over spreekt, dat hij zegt onder die vaderlijke kastijding, daar is het goed om daaronder te bukken. Bid toch om de genade uit die vaderhand. Opdat u onder de roede mag buigen en de roede mag verdragen. En dat niet met een wrevelig hart, want je kan op verschillende manieren buigen natuurlijk. Je kan buigen met opstand in je hart. En misschien wel zeggen, ik kan het overgeven, maar je hart bruist van binnen nog. Wrevel, bitterheid, waarom ik? Maar als God genade geeft om onder de roede en onder de slagen te buigen, dan drijft Gods liefde ook die bitterheid weg. En dan gaan we niet alleen maar van buiten buigen, maar dan gaat ook ons hart buigen. En dan zeggen we midden in alle vragen: toch, Heere, het is uw doen. Toen zei Job het zelfs in dat grote verlies, en dat is genade: de Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam des Heere zij geloofd. Dat is genade om van harte te buigen. En die genade heeft Gods kerk onder de slagen nodig. Niet alleen maar om te buigen van buiten, maar ook om te buigen van harte. En als je zo buigen mag, dan kan het zelfs zo worden dat je onder de slagen, of soms na de slagen, gaat zien: het was goed. Het was goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Dan kun je zelf zo gaan zien hoe liefdevol en wijs God je leven, ook de kromme wegen in je leven, bestuurde. Dat je zegt: Heere, dat was nu nodig voor mij. Iemand die de Heere vreest en in haar leven heel veel moeite en verdriet heeft meegemaakt, aan het einde van haar leven zei: ja, en dat is nu allemaal nodig geweest om mij voor de zonde te bewaren en mij met liefde koorden te trekken tot de kennis van God in de Heere Jezus Christus. Want als ik die slagen niet had gehad, ik was doorgehold op mijn eigen weg, dan ga je de slagen goedkeuren. Dan ga je zelfs te roede, zoals we het zongen uit Psalm 94, kussen. En zeggen: Heer, ik zou het niet willen missen. Dat is genade. Onder de slagen. Genade. Om te buigen onder de vaderlijke kastijding. En als we zo mogen buigen, dan heeft deze kastijding groot nut. Nut, omdat het ons oefent in de vreze Gods. Nut, omdat het ons oefent in de heiligmaking. Nut, omdat we in de beproeving alles van de Heere die in de hemelen woont leren verwachten. Nut, omdat God zo bepaalt dat hij zijn volk door strijden en onder kastijdingen voorbereidt voor de eeuwigheid. Heilig maakt. Misschien mag ik dat verduidelijken met een beeld. Het is zo dat de Bijbel ons duidelijk laat zien dat de Heere zijn volk vernieuwt naar het beeld van de Heere Jezus Christus. Hij wil dat ze zijn beeld gaan vertonen en zo tegen de zonde gaan strijden en nieuwheid van het leven gaan wandelen, heilig. Dat gaat door beproevingen heen. Het wordt in de Bijbel vaak vergeleken met een goudsmid of een zilversmid. En u moet dat zich eens proberen voor te stellen, hoe zo'n zilversmid in die oude tijden aan het werk ging. Die had een vuur branden. Een vuur wat hij meestal hoog opstookte, en daardoor zocht hij houtsoorten waarvan de hitte bijzonder hoog kwam. En boven dat vuur had hij een smeltkroes van gehard metaal. En in die smeltkroes was er wat erts, waar zilver in zat. En dat erts moest gesmolten worden, opdat het zilver eruit zou komen. Dan gaat die zilversmid dat vuur opstoken. Al hoger en al hoger. Het wordt al heter. Al heter. En het zilver vermengd met al die andere bestanddelen, dat gaat smelten in die kroes. En als het vuur dan hoog opgestookt is en het zilver begint te smelten, dan begint er langzaam wat onreinheid boven te drijven. En die zilversmid schept het van dat gesmolten zilver af. Maar het zilver is nog niet zuiver. Het vuur moet nog hoger. En er komt opnieuw van die ongerechtigheid, van die onreinheid bovendrijven. En opnieuw schept hij het af. Maar het zilver is nog niet zuiver. Hoger gaat het vuur. Hij schept het laatste af. En nu weet hij dat het zilver zuiver is. Hoe weet hij dat? In die oude tijden, toen ze nog niet al de middelen hadden die we vandaag hebben. Kijk, zo'n zilversmid, die keek in dat gesmolten zilver. En als dat gesmolten zilver zuiver was, dan was het als een spiegel. Dan zag hij zijn eigen beeld. Zolang hij zijn beeld nog niet zag, moest er nog gezuiverd worden. Maar als alle vuil uitgezuiverd is en de grote zilversmid zijn eigen beeld herkent in het gesmolten zilver, dan is het goed. Voelt u de strekking van het beeld? De Heere God zuivert zijn kerk. En dat moet door de hitte van de kastijdingen heen. Het vuur moet soms hoog op, om de droesem van de zonde uit te zuiveren. Valt niet mee. Maar al gaat het nog zo hoog. De zilversmid is het begonnen om het heil van zijn kinderen. Hij wil het beeld van zijn zoon zo graag zien. En daarom zijn die beproevingen zo nuttig. Omdat ze aanwerken op het beeld van de Zoon. En daarom mag je het soms in Gods beproefde kinderen iets ontdekken van de gelijkvormigheid aan de Heere Jezus. Acht het niet vreemd, broeders. Indien ge in velerlei verdrukkingen valt, want het is u tot nut. God oefent zijn kerk om het beeld van de Heere Jezus te vertonen. En dan zal hij zijn volk toch niet eindeloos kastijden. Want hij doet het uit liefde. Eén vraag nog. We hebben het vanmorgen gehad. Moeten hebben. Over hoe God werkt door de beproevingen in het leven van zijn kinderen. Maar ik kan toch niet besluiten. Zonder nog één woord te zeggen tot u. Die geen kind bent. Die kastijdingen niet kent. En de werkzaamheden, de innerlijke werkzaamheden onder die kastijdingen niet kent. Als u daar helemaal vreemd aan bent, aan het leven van Gods kerk, is het niet beschamend? Zo lang onder het woord geweest, zo lang het woord van God gehoord en nog onbekeerd, geen kind. Dat betekent vijand. Maar wie geen kind is, is volgens de Bijbel een vijand. Goddeloos. Ook al bent u uiterlijk nog zo vroom. Ook al schaart u uzelf er zo makkelijk bij. Goddeloos. Leef zo niet door. Maar zoek de Heer. als de bestraffingen komen, en die komen er ook in uw leven, of ze zijn er al, wat ben je vreselijk arm als je onder de bestraffingen van een rechtvaardig God in dit leven al moet lijden, want je hebt geen toevlucht. Wat is het ontzettend om als je onbekeerd zou sterven, straks eeuwig de straf te moeten lijden. O, en daarom bid ik het. Zoek toch deze Heer, terwijl hij nog te vinden is. Bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt ge sterven? Bekeert u. Onderwerp u aan de krachtige hand Gods, opdat ge leven moogt. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heer, aan het einde van deze dienst is er reden om uw naam dank te zeggen. U hebt ons vanmorgen stilgezet bij dat diepe en vaak zo moeilijk te verstane onderwerp van de vaderlijke kastijding. Het lijkt zo tegenstrijdig. Heere, geef uw volk het licht van uw geest en ogen om te geloven en te zien. Dan zullen ze het zien dat de kastijding en de beproeving tot hun nut is. Heere, leer dat aan uw kinderen. Wil u ook zijn met hen die u niet kennen. O God, wil u eens te sterk worden. En neem alle droesem en drogbeelden maar uit hun weg. En al is er dan een weg van beproeving nodig. Om ze daar te brengen. Om ze klein te maken. Om ze alles af te nemen wat u in de weg staat, wil u dan die beproeving gebruiken. En wil u het heilige aan het hart. We zeggen uw naam dank dat u ons deze dienst gaf. Wil u het zondige en gebrekkige wat erin was genadig vergeven. En wil uw woord heilige aan onze harten. Zegen ons ook verder deze dag. We bidden het in de vergiffenis van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 42, vers 7. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.